Het is zaterdag 14 december 2024. Welkom bij Weekendvisite op Radio Internationale. Tot 18 uur hou ik je warme gezelschap met veelzijdige studiogasten. We hebben ook aangepaste muziek, dus blijf gekluisterd aan je radio. Radio Internationale is te beluisteren op 105.8 FM, de livestreaming, de app van Radio Internationale en in heel Limburg op DAB+. We wensen jou heel veel luisterplezier. Onze studiogaste is een groot schrijfster van kinderboeken. Ze heeft haar diploma behaald van kinderboek illustreren en heeft onlangs haar vijfde kinderboek Marie naar de Noordpool uitgebracht. Zij is dan ook een echte kunstenares, een vrouw die ik enorm waardeer en die ik al jaren wens te interviewen. Daarom ben ik bijzonder blij dat ze op mijn uitnodigingen zijn gegaan. Met trots heet ik jou van harte welkom, Maria Teresa Mouton. Goedemiddag Maria en welkom.
Dankjewel om mij uit te nodigen.
Is het goed als we elkaar tatoeëren?
Ja.
Oké. Maria, je bent een zeer, zeer kunstzinnig en een groot veelzijdig natuurtalent. Onder andere voor het schrijven. Hoe is de passie voor het schrijven ontstaan?
Als kind schreef ik altijd heel graag al kleine versjes. Ik heb er nooit niks mee gedaan. En natuurlijk las ik ook heel graag. En ik kijk ook nog altijd heel graag naar sprookjes. Dat deed ik ook als kind. Dus de fantasie is er altijd geweest. Al van kleins af aan. En nog steeds aanwezig. Dus ik denk dat mijn lichaam veroudert, maar ik zelf ben nog altijd een soort Peter Pan.
Oké. Waarom heb je gekozen om voor kinderboeken te schrijven?
Kinderen zijn zo spontaan en eerlijk. En natuurlijk, wie heeft er meer fantasie als een kind? Dus ik werk graag met kinderen, omdat ze mijn fantasie in leven houden.
Wanneer is je eerste kinderboek uitgekomen?
Ik had het verhaaltje al jaren ervoor geschreven, maar ik had het in een doosje gestopt. En ik dacht van, ik zei tegen mijn man Tino van, als ik ooit sterf, geef dat aan de kinderen en dan leren ze de mama kennen langs een andere weg, zoals ze haar nog nooit gekend hebben, want ik schrijf 's nachts. En omdat ik ook, toen de kinderen klein waren en ik was jong, had ik de tijd niet om het te realiseren, dus mijn droom te realiseren als boek schrijven, heb ik het dus in een doos gestopt. En mijn man zei, nee, je moet ze eigenlijk een afgewerkt product doen erven. En dan ben ik dus verder gegaan van, ik zal dat boek proberen uit te geven.
Maria, waar ging die over en wat was de titel?
Alsjeblieft.
Ik zeg, waar ging die over, je eerste kinderboek, en wat is de titel?
Stien en haar wonderwereld in de kern van de aarde. Het gaat over een meisje dat in haar fantasiewereld in de klas wegdroomt en ze komt een jongetje tegen en het jongetje komt uit de kern van de aarde. En daar is een ongerepte natuur met wezentjes en het jongetje laat daar zien dus dat de aarde eigenlijk altijd hersteld kan worden zoals ze in zijn wereld is, dus in de kern van de aarde.
Welke uitgeverij heeft het boek uitgebracht?
Dat was toen een uitgeverij uit Dendermonde, maar ik ben nu overgestapt naar een Nederlandse uitgeverij, boekschout.nl.
Was het moeilijk om een uitgeverij te vinden?
Nee, het is heel vrij snel gegaan. En ze vroegen zelfs voor een vervolg en ik had een vervolg bij.
In hoeveel exemplaren is het boek uitgebracht?
Cijfertjes is iets voor mijn uitgever en mijn boekhouder. Kan ik zo niet zeggen. Kunstenaars zijn niet met cijfertjes bezig, denk ik.
Helaas. Hoe is het boek eigenlijk onthaald?
Warm. Als je ziet hoe dat kinderen eigenlijk u herkennen. Als ik ga voorlezen in de klasjes, dat ze dan hun vingers opsteken en zeggen van mevrouw, ik heb jouw boek, het is zo'n mooi boek. Dan is eigenlijk een zaadje geplant en daarvoor doe ik het eigenlijk, om het door te geven aan de kinderen.
Hoe lang heb je erover gedaan om het boek te schrijven?
Het eerste boek was al geschreven dus en het tweede ook. En het heeft lang eigenlijk in een doos gelegen, maar ik geef mezelf ongeveer, ook weer een kunstenaar heeft geen tijd, maar ik geef mezelf een jaar om het uit te schrijven. En dan worden de tekeningen nog eens gemaakt. Ja, een goed dik jaar, ja.
Ja, de meeste schrijvers schrijven 1 pagina per dag. Hoe is dat bij jou?
Ik schrijf dus 's nachts. Maar ik heb er geen tijdspanne op kan zijn. Dus dat ik soms een avond begin en ik schrijf door enkele uren tot vroeg in de morgen. En kan zijn dat ik er een dag weer niks doe. En dat ik weer, dat schommelt eigenlijk. Dat is niet echt één bladzijde per dag, is dat niet, nee.
Hoeveel tijd is er overheen gegaan vooraleer je aan je tweede boek bent beginnen schrijven?
Ja, die stond natuurlijk ook al klaar om uit te geven, maar geef het ook ongeveer een jaar, anderhalf jaar.
En hoe heet je tweede kinderboek en waar gaat die over?
Marie en Vlad, de vampierjongen. Het gaat over een meisje dat in het bos wandelt. Na school gaat ze naar huis via het bos. En dan komt ze ook weer een jongetje tegen. Maar wat ze niet weet is dat de jongen een vampier is. Maar een lieve vampier, natuurlijk een muzikant met een gitaar. En de personage komt van mijn zoon. En dat vampiertje, omdat wij alle twee wel altijd 's nachts werken en elkaar tegenkomen thuis. En toen hij nog thuis woonde, dus hij in zijn studio en ik in de keuken of in de woonkamer schrijven en musiceren.
Welke titel heeft je derde kinderboek meegekregen en welk verhaal schuilt erachter?
Mijn derde was Marie naar de Noordpool. Dat is hetzelfde boek dat ik nu uitbreng. Maar nu, toen was het uitgegeven bij een andere uitgeverij en het was manueel getekend. En nu ben ik digitaal gaan tekenen en het verhaaltje verandert.
Ja, want dat was mij opgevallen. Ik zeg, tja, hier klopt iets niet. Dus ik was aan het denken en denken, maar hoe zit het hier in elkaar?
Ja, dus, het is een heruitgave. Ja, maar volledig in een heel nieuw jasje.
Ja. Ja. Oké. Okay. Je hebt 1 jaar met een school in Dildestokken gewerkt. Hoe is die samenwerking verlopen en hoe heb je dat beleefd?
Dus dat was een lagere school in Dildestokken met 600 leerlingen. En ieder klasje heeft dus 1 jaar gewerkt aan al mijn kinderboeken. Maar ook ieder vak werkte ze rond mijn boeken. Dus of het nu turnen was, tekenen, wiskunde, Nederlands, musiceren. Ieder vak werd er gewerkt rond mijn boeken. En dan hebben ze mij een dag uitgenodigd. En dan heb ik in alle klasjes mogen vertoeven om te kijken wat dus dat ze hadden gemaakt dat jaar rond mijn boeken. En dan hebben ze ook nog eens een musical op de speelplaats, allemaal samen gemaakt, allee, gedanst naar 1 boek, dat was Marie en Vlad, de vampierjongen. En VRT was ook daar, dus de VRT heeft daar een artikel over geschreven. Maar het was echt hartverwarmend om te zien hoe hard ze allemaal, de kinderen allemaal rond de boeken hadden gewerkt. Was mooi.
Oké. Ja. Het vierde kinderboek en over welk spannend verhaal gaat het?
De beer, de vos en het tonnetje vet. Het gaat over een beer en een vos en zijn op zoek naar eten. En dan komen ze in een blokhut terecht bij een kluizenaar, bij een meneer. En daar zien ze allemaal tonnetjes staan. En er is 1 tonnetje dat vol met vet zit. En dan wil de beer die meenemen, de vos die meenemen. En de beer eigenlijk niet, krijgen ze ruzie. En zo gaat eigenlijk het verhaal over ruzie krijgen, vergeven en vriendschap.
Oké, heel recent is je 5e kinderboek, Maria naar de Noordpool, uitgebracht. Bij deze wens ik jou trouwens ook een dikke proficiat toe.
Dankjewel.
Hoe voelde dat aan?
Het is altijd fijn om nieuwe boeken uit te geven. Nu, deze boek is een heruitgave van Marie van naar de Noordpool, omdat die volledig in een nieuw jasje gestoken is geweest. Digitale tekeningen, het verhaaltje is aangepast. Omdat er als schrijver toch altijd wel een evolutie is. En dat heb ik dan willen aanpassen bij een nieuwe uitgeverij, dus boekschouts.nl.
Het is een mooi kerstverhaal. In welk avontuur gaan de kinderen nu terechtkomen?
Dat ga ik niet vertellen.
Nee? Dan hoeft het boek te kopen en te lezen zeker.
Ja, en dan gaan ze wel onderdompeld worden. En ik kan wel al zeggen dus dat ze onderdompeld worden met elfjes en ijskastelen en ijskoningen en draakjes. Maar de rest moeten ze zelfs vertellen, want als ik het nu ga zeggen, dan is de fun er vanaf.
Ja, je bent natuurlijk ook commercieel, hè? Buiten dat je een kunstenares bent. Hoe is het boek trouwens onthaald?
Heel goed, heel warm. Natuurlijk hebben we ondertussen een publiek aangetrokken. Dus je hebt altijd kinderen en mensen die uitkijken naar een nieuw boek van mij. Maar het is altijd wel fijn om te horen dus dat ze heel graag uitkijken naar nieuwe boeken van mij, naar nieuwe verhaaltjes.
Dit is je 5e kinderboek. In welke mate is je schrijfstijl geëvolueerd? Daar had je net over eigenlijk.
Ja, toch wel. Ik denk, dus als ik een voorbeeld mag geven, als je vandaag een tekening maakt en je blijft de tekeningen maken en dan volgend jaar ga je terugkijken naar je eerste tekening, dan zal je verrast zijn hoe dat je eerste tekening eruit zag. Dus zeker is er evolutie, want anders zou er stilstand en achteruitgang zijn. Dus ja, gebeurt altijd een evolutie.
En in welke stijl is die geëvolueerd, die schrijfstijl eigenlijk? In welke stijl? In welke richting? Wat is er zo veranderd ten opzichte van voorheen?
Ik blijf nog altijd, ik zag altijd modern sprookjes schrijven. Hmm. Dus het is altijd naar sprookjes gericht, naar kinderverhalen. Maar natuurlijk, ik ben nu volop aan het schrijven. Dus je weet nooit met welke verrassing dat ik nog zal komen de komende jaren.
Je hebt 4 maal op de boekenbeurs in Antwerpen gestaan. Hoe is het om tussen andere schrijvers te staan?
De eerste keer trillend op mijn benen, omdat ik niet wist. Ik was leek in het op een boekenbeurs te staan en te signeren. Maar je leert dan de grotere auteurs kennen en je kan er alleen maar uit leren. Dus dat is een heel mooie ervaring die ik voor altijd zal mee hebben. Ja.
Je bent niet alleen een schrijfster, maar ook illustrator. Daarin heb je met succes je diploma behaald. Hoe lang doe je dat al?
Ik heb altijd getekend. Hè, dus ik heb mijn eerste boekje door een illustrator laten tekenen. En al de volgende boeken heb ik zelf getekend. Maar natuurlijk als illustrator van digitaal tekenen is heel wat anders. En daarvoor ben ik natuurlijk terug naar school moeten gaan en mijn diploma gehaald, ja.
Is dat moeilijk geweest?
Ja, toch wel. In het begin dacht ik van, oei, dat ga ik nooit niet kunnen, maar ja.
Toch wel.
Het is ook anders, uw pixels zijn beter, uw tekeningen zijn mooier en ja, dat is toch wel een pluspunt voor uw kinderboek.
Hm. Heb je de illustraties voor al je boeken zelf gedaan? Daar heb je meer of meer op geantwoord.
Ja.
Dus vanaf de tweede eigenlijk?
Vanaf de tweede. Eerste was met een illustrator, omdat ik dacht van, als ik de tekeningen ga zelf maken, mijn eerste kinderboek en dan ook nog uitgeven van mijn manuscript, dat ging misschien veel te veel een grote boterham. En, ik dacht van, ik ga alleen mijn tekst schrijven en ik ga liever een illustrator kiezen en dan gaat het wat beter gaan. Ja.
Boek illustreren, doe je dat uitgezonderd voor jezelf dan ook voor andere schrijvers?
Illustreren heb ik nog niet gedaan voor andere schrijvers. Ik heb al wat projecten voor Genk gedaan, zoals nu loopt de eindejaarsactie voor Stalenstraat. Daar heb ik de tekeningen van de flyers en van al de wenskaarten al gemaakt. En dan heb ik voor Stad Genk ook een houten zitbank beschilderd. En die staat aan de Rijnpadstraat en die staat te bezichtigen. Dus ik heb al wat projecten gedaan, maar echt illustreren voor andere kinderboeken nog niet, nee. Of andere boeken, nee.
Ik heb een verrassing zo dadelijk, want je stamt eigenlijk uit een kunstzinnige familie. Mm-hmm. Je zoon is een topmuzikant, David Cavalieri, heel bekend. En heeft trouwens ook de opening van Winterland gedaan in Genk.
Ja.
Hoe is dat geweest trouwens?
Ik was zelf niet aanwezig, want ik moest babysitten op zijn zoon. Ik had er naar uitgekeken om te gaan kijken. Maar natuurlijk gaat Vasco voor. Dus ik heb heel graag naar Vasco gekeken.
Oké, we gaan nu naar een nummer van hem luisteren. Die heb je zelf gekozen. Waarom dat nummer?
Omdat het ook een sprookje is. Het gaat over een jongen die dat bang is. 'S Nachts als hij gaat slapen. En de rest spreekt vanzelf als hij het lied. Hij heeft ook een heel album getekend, uitgeschreven, gecomponeerd. Alles is van hem.
Ja, ik vind het zo prachtig dat alles zo van hem is. En daar zit ook alweer zo'n vaste structuurlijn in.
Ja.
Ik heb de vraag ook afgesteld, wie heeft dat zo met de hand geschreven? Dat is mooi gedaan.
Hij.
Hey. Jezelf?
Ja.
Zo met een witte balpen, denk ik, of zoiets.
Hij heeft alles. Want dikwijls, mensen komen naar mij en zeggen, wil je zijn album signeren?
Ja.
Dan zeg ik nee, want dat is volledig van David. Ik heb echt niks gedaan.
En jezelf, doe je ook af en toe signeersessies?
Alsjeblieft.
Doe je ook af en toe signeersessies voor jezelf?
Tuurlijk, ja.
Waar ben je al zo al geweest?
Waar ik uitgenodigd word.
Ja?
Dus, ja, en natuurlijk ook bij de voorstellingen van mijn boek heb ik ook veel gesigneerd. Maar ja, waar ik uitgenodigd word, doe ik signeersessies, ja.
Oké, we gaan luisteren naar je zoon.
Dank.
Heel mooi en heel bijzonder eigenlijk. Hè? David Cavalieri. Wil je daar nog iets over vertellen? Misschien treedt hij binnenkort ergens op waar men hem kan gaan beluisteren, zal ik zeggen.
Ja, morgen heeft hij dus een albumrelease in Muse, een zolder. En dat is morgen om 8:00. Maar dat is met zijn band waar hij de Amerikaanse bandlid heeft, Anthony Serrano uit Las Vegas. En daar heeft hij dan een band mee samengevormd en dus ook rockmuziek, eigen muziek. En morgen dus kunnen jullie hem horen. En nog in de Muse zijn er nog wel zitplaatsen, dus wie zin heeft om te komen, zeg maar... Wees welkom, ja.
En hoe kunnen ze eventueel aan de kaarten geraken?
Ja, ze mogen aan de kassa. Want normaal gezien kan er maar 100, een 100-tal mensen binnen. Dat is Dat is helemaal volzet. Maar de brandweer zegt, we kunnen nog wat staanplaatsen voor een 50 mensen hebben. Dus mensen kunnen zich nog toevoegen aan de kassa en dan een kaartje bemachtigen. Ja,
ja, het liefst hadden we natuurlijk de Amerikaan die op bezoek is bij ons in de studio gehad. Maar ik heb met David nog gesproken en het is onmogelijk om dat te kunnen realiseren. Dus daar zijn heel, heel volzet eigenlijk. Mm-hmm. Dat zijn ook studio's opnamen, geloof ik.
Ja, ze zijn allemaal
binnenkort eigenlijk. Dus ja. Maar hij heeft wel toegezegd, hopelijk dat hij zich daar aan houdt, dat hem na de 15 januari dus toch wel iets afspreekt om toch aan de studio te komen. Dus ik kijk er echt naar uit om dat te kunnen doen. Oh, was dat ergens een klak, denk ik, hè? Ben je misschien toevallig aan de microfoon aangekomen?
Kan
nee. Het? Nee? Nee, oké. Okay. Maakt niet uit. We hebben nog een nummer van je zoon klaar. Misschien kan je daar een beetje een introductie op geven.
Dat is de nieuwe band. Alleen één van de bands, want hij heeft verschillende. Dat is Type 1 en dat is met een Amerikaanse bandlid. En Anthony Serrano, hij is eergisteren gearriveerd. En die jongen, dat is een muzikant uit Las Vegas. David heeft hem in Las Vegas leren kennen. David heeft maanden in Las Vegas vertoefd en gespeeld. En met Anthony Serrano hebben ze dus de Type 1 band opgericht, ook met eigen muziek. En morgen kan je hem dus live zien optreden met de band in The Muse. Morgenavond.
Oké. Okay. Oké. Je wou nog iets zeggen, want we hadden problemen met een beetje met de kamer van de microfoon, maar dat is inmiddels opgelost, denk ik.
Dus dat was een liedje. Ze hebben ondertussen al een videoclip gemaakt van het eerste liedje van Type 1. Dus de bandleden zijn David Cavaliere en dan Anthony Serrano uit Las Vegas en dan Jaco Franchini en Stef Reinders zijn van de band van Type 1. En ik wou erbij vermelden, dus de tickets kosten €10 aan de kassa morgen. In de Muse om 8 uur kunnen jullie dus genieten van David zijn eerste concert met Type 1.
Dus niet vergeten morgenavond. Blijf gekluisterd aan je radio. Internationale en weekendvisite. We houden u nog warme gezelschap tot 6 uur vanmiddag. Dus blijf luisteren naar Radio Internationale. Maria, buiten kinderboek heb je ook al gedichten geschreven. Wat voor gedichten schrijf je?
Gedichten niet voor kinderen, maar voor volwassenen. Omdat ik ook een volwassene vrouw ben. Over liefde, passie en verlangen. Ja.
Wat zijn dan je verlangen?
Mijn verlangen? Liefde.
Oké. Okay. Heb je een gedichtenbundel uitgebracht?
Ik heb jaren geleden een boekenbeurs opgericht gehad met nog andere schrijfsters. Met 3 andere schrijfsters uit Limburg. En dan hebben wij een, dat heette de boekenbottelarij. Maar ik ben eruit gestapt, dus dat is eigenlijk een afgesloten hoofdstuk. Maar we hebben destijds, was een tijd van corona, hebben met 25 Limburgse schrijfsters, hebben gedichtenbundel gebundeld en uitgegeven met 50 gedichten. Dus iedere schrijver had 2 gedichten, waarvan 2 van mij. Maar we hebben het uitgegeven in coronatijden, dus eigenlijk een stilte bijna gepasseerd. En het was maar een beperkte aantal boeken uitgegeven, ze zijn uitverkocht, dus ze zijn zelfs niet te verkrijgen niet meer.
Welke is dat eigenlijk dan?
Een poëtische reis door Limburg. En het waren eigenlijk allemaal pareltjes dat erin geschreven zijn geweest, dus ik ben blij om daaraan meegedaan te hebben.
Oké. Okay. Kinderboeken en gedichten schrijven, dat zijn 2 uiteenlopende stijlen. Hoe is dat combineerbaar?
Ja.
Ja.
Schrijven is schrijven. Ik denk als je 1 keer begint te schrijven, dan kan je over alles schrijven, ja. Ik ken verschillende schrijvers die kinderboeken schrijven en een roman schrijven en zelfs thrillers schrijven en eender een gedichtenbundel schrijven, ja, dat is mogelijk.
Ja. Wanneer schrijf je het liefste?
'S Nachts.
Waarom?
Omdat gedachtegang komt in de stilte. Door de dag ben ik moeder, ben ik echtgenoot, ben ik in een redreis van, ja, van het dagelijks leven. En je hebt stilte nodig om nieuwe gedachtegangen binnen te krijgen. Dus dat heb je alleen maar 's nachts. Dan komen de mooiste dingen naar boven. Ja.
Maria, je schrijft en illustreert niet alleen kinderboeken en een gedichtenbundel, maar je hebt ook een grote passie voor schilderen. Vertel daar iets meer over.
Ik schilder graag met acryl. Dus acryl op canvas. En meestal zijn het bloemen en hedendaagse portretten, zeg ik maar. En ik werk ook graag met kleuren. Ik maak mijn kleuren zelf. Dus al heel mijn kleurenpalet stel ik zelf samen. Ja. Ja. Maar dat is ook een hele grote passie, schilderen.
Ja, en ik hoorde net vragen, je hebt al lichtjes beantwoord. Misschien kan je daar dieper op ingaan. Wat je zoal schildert eigenlijk?
Ja, dus bloemen,
ja.
Maar op mijn manier. Bijvoorbeeld hortensia's, maar vergroot. Bijvoorbeeld een kleine fragment van een hortensia doe ik vergroten en dan wordt dat een ander soort bloem. Maar de kleuren zijn belangrijk voor mij, dus het kleurenpalet. Ja.
Maar je hebt zo'n heel bijzondere stijl, vind ik, een heel speciale stijl die daar zo'n beetje uitspringt ten opzichte van andere schilders, vind ik.
Ja, ja. Dank u.
Dat is mij echt
ik noem het La Vie en Rose.
Ja, maar zo, ja, dat is mooi bedacht. Dat vind ik echt mooi bedacht, echt waar. Hoe kom ik erop, zal ik niet vragen, want dat is eigen bij jou, ja. Natuurlijk. Oké, is er al een vernissage geweest?
Ja, dat is ook weer... normaal gezien was het tijdens de coronatijd dat het vastgezet was, maar dan hebben ze het moeten uitstellen door corona, dus dat we allemaal in lockdown waren. En dan onmiddellijk daarna heb ik dan een maand hebben ze dus mijn schilderijen geëxposeerd in de Bottelarij in Welle. Wat ook een heel mooie plaats is om als kunstenaar naar voor te komen met eender wat.
Ja, ik wou daar ook nog aan toevoegen hoe ze eigenlijk allemaal verlopen. Want ik heb ook trouwens ergens gelezen, in een van je Facebooken, ik weet niet hoeveel dat er hebt, de zaakjes.
Twee.
Twee, oké.
Okay. Ja, twee actief.
Dan zag ik op een gegeven ogenblik van, er was een soort ontbijt, geloof ik, als ik me goed kan herinneren.
Ja.
En dan konden ze naar die schilderij komen kijken.
Ja.
Vertel dat iets meer.
Dus over. In de Bottelarij kan je kiezen, ofwel doe je, want het is eigenlijk een fabriek waar ze vroeger dus drank bottelden. Dat is een heel mooie locatie.
Ja.
En dan kan je kiezen dat je de schilderijen ofwel bovenop de zoldering zet. En dan moet je speciaal dus naar daar toe gaan en dan de schilderijen bekijken. Maar ik wou het gewoon in het gebouw onder, waar het je kan eten en drinken. Dus al mijn schilderijen neerzet, zodat de mensen eigenlijk altijd konden binnenstappen en naar de schilderijen konden kijken. En dat een maand lang.
Kwam het idee zo van jou om dat zo te doen op die manier?
Er was de keuze. Dat vragen ze toch wel aan iedereen, denk ik. Ja, er is de mogelijkheid om in het restaurant of andere locaties onder je schilderijen te zetten of hangen. Of boven in een apart gebouw waar je dat speciaal naartoe moet gaan om ze te bekijken. Ik vond het meer toegankelijker om het in een eetruimte. Ja.
Is er nog iets in het vooruitzicht in die stijl, in die richting?
Er is nog van alles in vooruitzicht, maar ik wil het nog... Ik zeg altijd eerst realiseren en dan daarmee naar buiten komen. Maar natuurlijk is nog van alles aan de gang, ja.
Oké.
A questa nave che va controvento, perché chissà le sia felice e contento, a chi è convinto di aver fatto centro, ma nel bersaglio non sa che c'è dentro.
Zo, je luistert nog altijd naar Radio Internationale met bij mij in de studio Maria. Zeg Maria, een laatste ontdekking van jou, haar studio Alegria Genk. Wat houdt dat precies in?
Ik heb een eigen zaak gehad, 12 jaar.
Ja?
Maar dat was dan door de dag werken en dan s'avonds schrijven en illustreren. Ergens heb ik toch een keuze moeten maken, omdat dan word je toch aan één kant platgelegd. Dus je wordt ziek en je moet toch een keuze gaan maken van wat wil ik nu verder doen? Ga ik stoppen met schrijven of ga ik stoppen met mijn zaak? En dan dacht ik van 12 jaar is genoeg. Ik ging ook voor de eerste keer oma worden, nonna. Dus ik dacht van nee, ik sluit mijn zaak en ik kies voor het schrijven en het nonna zijn. Ik wil echt genieten van mijn kleinkinderen die op komst zijn. Ja,
ik
dat
denk
is de beste
wel,
keuze ooit.
Ja, ik denk wel dat je, jouw kennis aangezien dat je kunstminded bent, toch ook wel creatief was, denk ik, met het haar, denk ik, wat je maakt, denk ik.
Ja, ik doe het nog heel graag hoor.
Ja.
Ja, want mijn grootvader was kapper en ik dus langs vaders kant en ik was 6 jaar en ik zei van ik ga iets met haren doen en dat is ook zo.
En ja. Dat is eigenlijk zo geworden.
Ja.
Ja, oké. Ja, je dochter is grafisch ontwerper geloof ik, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ze heeft in Sint-Lucas van Gent gestudeerd, dus ja.
Doet ze daar iets mee?
Ja, ze combineert dat in haar job. Hè. Ze kan de twee, want ze doet ook marketing en ze heeft zoveel gestudeerd. Maar dat is een combinatie dat ze doet. Maar ja, tuurlijk doet ze dat. Ze heeft ook een eigen... ze is webdesigner, dus ze heeft ook een eigen... Ja, ja.
Mm-hmm.
Be marketing, dus bij haar kan je ook direct voor websites maken en
allemaal. Ja. Maar daarvoor moet je natuurlijk ook een budget hebben. Die heb ik voorlopig niet. Maar ik heb het gevoel dat zij wel de juiste persoon is voor die zaken.
Ja.
Dat doe ik ook graag.
Ja.
Het is echt het dromen dus, hè. Het is bijna kerstmis. Voor velen de mooiste tijd van het jaar. Je hebt een heel bijzondere kerstboom gemaakt. Hoe ziet die eruit?
Eigenlijk heb ik er 3 gemaakt. Dus ik heb 1 kerstboom in de eetkamer, 1 in de living en 1 in mijn slaapkamer. Maar die van in de zithoek is gemaakt met eigen materialen. Gedroogde hortensias uit de tuin, koekjes gebakken, gedroogde rozen, gewoon touw, draad er rond gedraaid. En ja, het hoeft niet duur te zijn om mooi te zijn. Dus ja.
Nee, dat is waar. Dat is een feit. Ja. Dus welke elementen die zijn er nog bij gecreëerd? Wat noemde je op zojuist? Want het was eigenlijk veel uit groen, zeg maar.
Ja.
Allemaal natuurlijk, hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Ook eikels, je kunt er van alles in doen. Ja, ja.
En dat is nu
een feit. Gedroogde rozen, gedroogde bloemen. Kan heel mooi zijn, omdat ik werk in dimensie. Dus ik begin met ze volledig in de boom te steken. En zo werk ik naar buiten en heb je een beetje een dimensieboom.
Oké. Okay. Wat is kerstmis voor jou?
Kerst is samen zijn in de donkere wintermaanden, liefde eerder, niet alleen denken aan geschenken, en dat hoeft voor mij allemaal niet, als maar oprecht en liefdevol samen zijn is. Ja.
Ja, hoe viert een liefdevol ziel zoals jou kerst?
Vooral met mijn kinderen en kleinkinderen, en dan natuurlijk de volgende dagen met de rest van de familie en vrienden. Maar het is vooral de focus leggen aan kinderen, kleinkinderen en ja, aangetrouwde kinderen. Ja, gezellig bij elkaar zitten in stilte en in eenvoud. Veel moet dat niet zijn, zolang we bij elkaar zijn. Maar vooral geen gsm. Ik wil ze de gsm toch aan de kant houden als we aan tafel zitten. Want tegenwoordig is dat het maar die gsm centraal. En ik zou toch graag willen dat die gsm... Dit jaar, ik hoop iedereen een beetje aan de kant gezet, want dan is wel lekker gebabbeld wordt, gelijk vroeger.
De goede oude tijden, hè?
De goede oude tijd, ja. Daar heb ik ook een gedicht over geschreven.
Ja? Ja. Dat is mooi.
Ja.
Ken je hem van buiten?
Wat blieft?
Ken je dat gedicht van buiten?
Ik kan hem voorlezen, echt heel van buiten niet meer, want dat is eigenlijk eens geleden, maar ik kan hem voorlezen.
Ja, dat is goed dan, daar ben ik bijzonder blij mee.
Ja?
Ja, ik merk ook dat je een bijzonder band hebt met je echtgenoot. Ja. Een hele speciale man, ik heb hem hier leren kennen in dit programma vandaag.
Ja.
Dat is heel bijzonder. Ik denk ook, gezien wat hij doet, beroepsmatig, en wat jij doet, dat is...
Heel verschil
van dag en nacht. Mm-hmm. Maar toch brengt jullie dat bij elkaar en houdt jullie dat ook bij elkaar. Dat is veel vreemd eigenlijk dat het bestaat. Feit,
omdat we toch ook heel veel dezelfde aanknopingspunten hebben. Het lijkt niet, maar het is toch... Ik ben een kunstenares, om te zeggen.
Klopt, ja.
En hij is ook een deelkunstenaar, dus dat vult zich aan.
Op zijn manier wel, hè?
Ja, op zijn manier en andersom ook. Ja. Dus ik ben ook in zijn materie machtig geworden met hem om te gaan, en ook door mijn studies vroeger. Dus dat vult zich wel heel goed, ja.
Het klinkt ook goed, hè? Dat idee heb ik toch, hè? Dat het heel goed klinkt.
Ja, zitten we ondertussen wat 25 meer jaar samen, dus van 98, dus toch al wat.
Ja.
Zitten we tellen toch al wat jaartjes, ja.
Ja, ik heb op je Facebook over tijd foto's gezien van Las Vegas.
Ja, we zijn in Las Vegas getrouwd.
Ja.
En dat is in het echt, want we hebben dan...
Ja, ik wil zeggen, is dat in het echt?
Met beëdigde vertaler. Ja. Stel dat ik wil scheiden, ik moet naar Amerika, dus naar Las Vegas. Ik moet daar, is dat nu 6 weken verblijven. En dan kan ik pas met scheiding aanvragen, dus dat is echt een serieuze boel.
Dat is echt voor het leven.
Dat is voor het leven.
Ik kom er niet buiten.
Ik kom er niet buiten, dus... Ja, hij is mijn laatste man, denk ik.
Hoe zei je, hij is je laatste?
Hij is mijn laatste man.
Ja, dat hoop ik, hè. Dat is zo het horen te zijn, eigenlijk, hè. Ja, oké, dat is heel bijzonder. En er is ook een heel bijzonder band met je dochter Sabrina. En natuurlijk met David de Cavalieri, die we ook allemaal kennen hier in Genk. Want het is toch wel een bekende figuur eigenlijk, uiteindelijk. Hè?
Ja.
Oké.
Ook buiten Genk.
Zo bedoelde ik het eigenlijk. Ik bedoelde het positieve feit. Ja. Maar vooral de Genkenaren zijn toch heel bekend eigenlijk. Hè?
Ja.
En natuurlijk dat ver buiten, dat moest ik erbij zeggen, dank u. Oké, je dochter, dat is een Graafsontwerpster, geloof ik, hè?
Ze heeft kunst in Sint-Lucas in Gent gevolgd, ja.
Welke kerstboodschap geef je de luisteraars mee?
Wees liefdevol voor elkaar. Dat kost niks. Liefdevol en oprecht.
Oké. Je hebt 2 mooie gedichten.
Ja.
Dierend genoegen is aan jou.
Ja, mag ik ze voorlezen?
Tuurlijk, je mag ze voorlezen op jouw manier. Voorgelezen door een echte kunstenares, een gedicht.
Vrouw, tijdelijk een kind, heel even een meisje, eeuwig een moeder en zoveel meer. Een wezen met gevoelens en gedachten. Een vrouw, zichtbaar uit vlees en bloed, maar vooral onzichtbare emoties, een overvloed. Als je bij haar mag zijn, in haar leven zijn, dan zal je in stilte, heel stil, haar zieltje zien. Misschien, heel misschien.
Er is er nog eentje, hè? Geloof ik, hè?
Vervlogen tijden. Hollen en presteren, dat is waar het leven nu om gaat. We willen alles en zoveel meer. We willen erbij horen en leven als een heer. De essentie volledig verdwenen, virtueel en niets meer echt. Zoveel vrienden en toch geen één. Allemaal vind ik leuk, maar contact niet meer. Eenvoud, ooit geweest. Echt contact en zoveel meer. Met enkele vrienden afspreken, echte vrienden. Alles delen, lief en leed. Eén voor allen, allen voor één. Als Robin Hood door het leven gaan. Zonder iPod, iPhone of PC. Vervlogen tijden, nooit niet meer. Vervlogen tijden, misschien snel nog één keer.
Maria, we hebben het vanmiddag gehad over Maria. Schrijfster van kinderboeken, gedichten, illustrator en kunstenares. Wat is Maria nog meer?
Ja, zoals mijn gedicht het zegt, als je in mijn leven bent, dan leer je mij misschien kennen, mijn ziel, mijn ware ik kennen. En dat is dat veel meer dat in mij zit. En natuurlijk schrijf ik het ook neer. De mensen die mijn boeken lezen of die mijn kunst zien, zien ook dat stukje ziel dat ik deel met de wereld, met de buitenwereld. Wat ik niet voor mezelf hou, maar natuurlijk naar buiten mee kom. Dat zijn allemaal stukjes van mezelf. Het anders ik zijn, het anders dan moeder zijn en grootmoeder zijn en vrienden zijn. Dat is een stukje, noem het kunstenares, dat ik naar buiten breng.
Ja. Ja. Dat siert u dat je zo bent, vind ik.
Ja, dank je.
En ik ben eigenlijk met de voorbereiding heel lang bezig geweest met dit interview.
Dank je.
Maar ik zei het er straks ook tegen u van, het is niet omdat het nu allemaal goed voorbereid is. Op het ogenblik dat ik het schreef, kwam het allemaal uit de diepste van mijn hart natuurlijk. En dat is waar het om gaat, in feite. Hè?
Ja.
Ja, en ik moet zeggen, ik ben door jou ook diepere dingen, diepzinnigere dingen beginnen denken over het leven. Je brengt me eigenlijk onbewust helemaal terug naar mezelf.
Ik probeer toch zaadjes te planten over het wat ik net zei, daar straks van, we zitten in een redreis van leven, we zitten in een hele digitalisering van wereld. Maar dat puur zelf zijn, bij jezelf zijn in het moment, dat is verloren aan het gaan. En dat probeer ik toch wel terug te brengen met, ja, al is het een gesprek of een boek of eender wat of kunst, van dat stukje toch naar buiten te brengen, wat nog altijd het authentieke zijn en blijven is belangrijk bij de persoon. Hmm. Alleen voor mezelf toch?
Ja, ja. Het is ook.
Ja.
Ja, je hebt in ieder geval bij mij zeker iets teweeggebracht.
Fijn.
Dan vind ik dat duidelijk, Sella. Zeg, op welke manier kunnen geïnteresseerden je contacteren en eventueel een bestelling plaatsen? Ik heb gezien dat Don Gregorio, dat zojuist onze voorzitter, onze baas eigenlijk, dat speciaal gedaan heeft. Hè. Hij is nog speciaal naar hier gekomen om jou een boek te laten signeren eigenlijk.
Ja, ik vind het spijtig dat hij mij al zo lang zoekt, dat hij een berichtje gestuurd heeft en dat is verloren gegaan. Mm-hmm. En ben blij dat hij dan vandaag toch, je ziet, niets is toeval. We vinden elkaar wel terug. Maar je kan, als je mijn naam googelt, Maria Muto of Maria T. Muto, dat is Maria Teresa Muto. Als je dat googelt, dan kom je op al de platformen waar dat je mijn boek kan bestellen. Natuurlijk ook bij de uitgeverij, boekschout.nl, bol.com. Je kan het boek ook, de boeken bestellen ook bij de reguliere boekhandelaren. Je kan bestellen natuurlijk, hè, ze liggen daar niet. En bij mij zijn ze ook te krijgen. Bij mij kan je ze gesigneerd of met een persoonlijke boodschap krijgen.
Wil je nog iets kwijt aan de luisteraars?
Geloof in jezelf, blijf in jezelf geloven. Eender welke droom kan werkelijkheid worden. Maar je moet er zelf in geloven en je moet er wat voor doen natuurlijk. Je kan niet dromen en in een zetel blijven zitten. Je moet er ook actie-reactie hebben. Gedachtegang, dan creatie, materialisatie. En dan komt dat goed.
Mijn gsm gaat te veel af. Sorry, mijn excuses daarvoor. We zijn zo intens bezig en toch. Maar ja, dat kan je soms niet uitsluiten. Wat vind je van ons gesprek? Ben je daar tevreden over? En vind je het belangrijkste tot uiting is gekomen?
Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat jij het dat deeltje van mezelf naar buiten hebt kunnen brengen en kunnen overbrengen naar de luisteraars. Natuurlijk ben ik heel dankbaar, ook naar de luisteraars, om deze uren geluisterd te hebben naar mij en u mij uitgenodigd te hebben.
Nee, ja. Ik vind u heel interessant. Ik kan het niet onder woorden brengen. Wel met gevoel, hopelijk dat je dat aanvoelt. Maar nogmaals, je bent een heel bijzonder persoon.
Dank je wel.
Ik heb er eigenlijk, ik meen dat wat ik al een aantal keer gezegd heb, toen ik je ontdekt heb, dat is meer dan 7 jaar geleden, was mijn mens altijd om jou te kunnen interviewen. Deze is die mens uitgekomen, denk ik.
Oké, dank je wel.
Ja, ik ben daar bijzonder blij mee. Ik heb getracht om toch zo goed mogelijk een weergave van jezelf te geven. Over wie je eigenlijk allemaal bent. En ik hoop dat dat goed tot uiting gekomen is.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja.
Ik hoop je in ieder geval nog terug te ontmoeten in de studio.
Er is nog heel wat een verschiet, dus ik denk het wel.
Ja, ik denk het wel. Hè? Ja, goed. Wat voor plannen heb je nog naar de toekomst toe?
Ik ben volop aan het schrijven. En er zijn toch wel wat projecten aan de gang. En
Ja, maar je kan er nog niks over zeggen.
Liefst niet. Ik zeg altijd, eerst materialiseren. Eerst moet het er zijn en dan kan je ermee naar buiten komen. Ja, ik ben er wel aan het werken, maar het heeft toch weer... Het zal ergens voor volgend jaar zijn dat ik ermee naar buiten kom.
Ja. Vergeet ons dan niet.
Nee.
Je bent hier altijd welkom, voor alle duidelijkheid.
Dank je wel.
Maria, bedankt dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Bij deze wens ik je heel veel succes met je 5e boek, Maria naar de Noordpool. En samen met je familie wens ik jou een warme en liefdevolle kerst toe en een fonkelend nieuwjaar.
Dankjewel en ik wens jullie ook, luisteraars allemaal, een bonne tale, bonne feste. En ook aan u, Nino.
Dankjewel.
Fijne feesten.
Dankjewel.
Dankjewel.
Verder wens ik je nog een veilige terugreis en een hele gezellige zaterdagmiddag.
Dankjewel.
Nog eens bedankt.
Binnenkort.
Ciao. Bye. Ciao.